Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is het geloof in Christus dierbaarheid. Het geloof in Christus dierbaarheid. We letten allereerst op wat het geloof in Christus dierbaarheid ziet. Vervolgens op wat het geloof aan Christus dierbaarheid weet. En als laatste wat het geloof met Christus dierbaarheid doet. Dus wat het geloof in Christus dierbaarheid ziet. Wat het geloof aan Christus dierbaarheid weet. En wat het geloof met Christus dierbaarheid doet. Gemeente, jongelui, kinderen. Er was eens een jongen die een bijzondere band had met zijn oma, met zijn grootmoeder. Groeide op in een gezin. Maar op de een of andere manier was zijn oma naast zijn moeder, met wie hij eveneens een goede band had, zijn tweede moeder geworden. Oma woonde ver bij hem vandaan, maar regelmatig ging hij alleen naar oma toe, tot in de puberteit toe. En ook daarna om bij oma een aantal nachten te logeren. Het weekend door te brengen, met oma naar de kerk te gaan, andere dingen met oma te doen. Oma breide voor haar kinderen. Alle kleinkinderen kregen om de zoveel tijd van oma sokken, die ze had gebreid, of een trui. Zo ook op enig moment, oma maakte daarin geen onderscheid tussen de een en de ander, deze jongen die zijn oma als zijn tweede moeder beschouwde. Prachtige trui had oma gebreid, die hij als puber gewoon droeg. Het maakte hem niet uit wat zijn vrienden of de omgeving ervan zeiden. Het was de trui van zijn oma. En dat maakte die trui mooi, wat de rest er ook van vond. Jarenlang heeft hij die trui gedragen tot het op een gegeven moment niet meer ging en groeide eruit. En hij bewaarde die trui in de hoek van zijn kledingkast. En op een dag was die trui weg. Oma was in de achterliggende jaren overleden. En af en toe op een ochtend, als hij dan voor de kast stond om zijn kleren uit te zoeken, zag hij die trui. En dat herinnerde hem direct aan de bijzondere band die hij met oma had. Maar opeens was die weg. Het was in de tijd van het voorjaar. En iemand was die kast doorgegaan, de winterkleding in te pakken, de zomerkleding op te hangen. En die trui weg te doen. Nu kun je de voorreactie van die jongen begrijpen. Toen hij dat opeens ontdekt. Opeens die lege plek daar in de hoek van zijn kledingkast. Trui weg. Vraag. En wat die ander niet wist. En dus ook niet zag. Dat wist en hij en zag hij wel. Die ander zag daar een oude trui, een slobbetrui liggen, het gaat. Hij dacht, die wordt nooit meer gedragen. We ruimen het maar op. Maar hij zag in die slobbetrui zijn oma. En met het verdwijnen van die trui voelde hij ook de pijn. Is het eigenlijk al in het hart van de tekst vanmorgen, gemeente? Wat die ander zag als waardeloos. Een versleten oude trui. Was voor de jongen dierbaar. En dierbaar is iets anders dan kostbaar. Kostbaar is bijvoorbeeld iets wat heel veel geld kost. Waarvoor je een groot bedrag op tafel moet leggen. Misschien wel die nieuwe auto die je in de achterliggende week gekocht hebt. De auto is je kostbaar. Hij kostte veel geld. Kostbaar kost veel geld. En dierbaar is voor iedereen waardeloos. Maar voor jou niet. Want het herinner je aan iets heel anders. Het heeft, zo zeggen we dat dan, emotionele waarde gekregen. Het is dat woordspel, gemeente, dat ook Petrus gebruikt in het gedeelte dat voor ons vanmorgen ligt opengeslagen. Tekst voor de prediking, vers 7, daar komt het woord dierbaar in voor. Sommige vertalingen, daarmee geef ik niet af op die vertaling, integendeel zelfs, hebben hier kostbaar, ik vind dat jammer. Want daarmee wordt eigenlijk de essentie van wat Petrus hiermee naar voren wil brengen ook gemist. Het is een woord wat Petrus al een paar keer heeft gebruikt. Laten we om daar maar grip op te krijgen ook even naar kijken, gemeente. Bijvoorbeeld in vers 18 en 19, daar komt het woord van hoofdstuk 1 voor het eerst voor. Hoofdstuk 1, vers 18 en 19. En dan maakt Petrus trouwens ook dat verschil tussen kostbaar, wat duur is aan de ene kant, en dierbaar is aan de andere kant. Hij zegt daar, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt van uw ijdelijke wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is. Wij zouden zeggen, zilver en goud, dat is dus kostbaar. Maar, zegt hij dan, door het dierbaar bloed van Christus. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. De tweede keer dat het woord dierbaar door Petrus weergebeurst gebruikt wordt, is in vers 4 van hoofdstuk 2. Dan zegt hij het volgende, dan gaat het opnieuw over Christus. Tot welke komen als tot een levende steen. Een steen die van de mensen wel verworpen werd. Die steen was voor hen waardeloos, zo wil hij als het ware zeggen. Ze zagen er helemaal niets in. Het lag hun in de weg, ze struikelden er voortdurend over. Maar God keek anders naar die steen. Maar bij God uitverkoren en dierbaar. En in vers 6 komt het voor de derde keer voor, daar zegt hij het opnieuw over diezelfde steen. Daarom is ook vervat in de schrift, en dan citeert hij Psalm 118 en Jesaja 28. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is. God zegt dit, uitverkoren en dierbaar. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En dan maakt hij de toepassing. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Het gaat vanmorgen, en dan wil ik al meteen de eerste lijn trekken naar ons, ook met het oog op de viering voor het heilige avondmaal, om dezelfde persoon. Waar op twee manieren naar gekeken kan worden. Het gaat in het gedeelte in Petrus om Christus, de Zoon van de levende God. Voor de ene is hij waterloos. En voor de andere is hij dierbaar. Met dat ik dat uitspreek, gemeente, wordt al meteen een lijn getrokken, ook dwars door de gemeente. Voorbereiding op de vieren van het heilige avondmaal is in de ene kant ook het opmaken van de balans van de prediking, ook met het oog op de tijd die achter ons ligt. Op verschillende manieren en door verschillende voorgangers werd het werk van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de levende God, ook in de achterliggende maanden uitgestald, aangeprezen. Op verschillende manieren, met verschillende tonen, werd ook het werk van hem verkondigd in het midden van de gemeente. Werd u voorgesteld, zeker in de lijdenstijd, de dierbaarheid van zijn lijden. Als de man van smarten, gebogen onder de last van Gods toorn, buigend zijn hoofd onder het recht van zijn vader. De een vond hem waardeloos. En de ander zag in zijn lijden en sterven zijn dierbaarheid. Er werd u verkondigd als de opgestane levensvorst, die dood en graf heeft overwonnen, die triomfeert over de macht van de dood, die ketens van zonden en ongeloof doorbroken heeft, en gewillig is om dat ook in uw en jouw leven te doen. Uitgetekend in de prediking werd hij u voorgesteld, niet alleen als een volkomen zaligmaker, En hoorde je op dat moment in de prediking ook doorklinken wat het betekent dat hij had gezegd: het is volbracht, genoeg gedaan, genoegdoening aangebracht. Hij werd u daarin ook voorgesteld in zijn gewilligheid. Omdat wat hij had volworven, een volkomen verzoening tussen God en zijn gemeente, ook persoonlijk uit te werken en toe te passen in uw leven. En dan luister het naar het woord dat ook in het midden van de gemeente gebracht werd. Was hij voor de ene waardeloos. En voor de ander dierbaar. Die scheur trok dwars door gezinnen. En ik vrees in sommige situaties ook dwars door huwelijken heen. Voor de een binnen het huwelijk dierbaar, voor de ander waardeloos. Wat ziet het geloof dan? Waardoor het geloof Christus dierbaar vindt. Ik kan het eigenlijk niet beter uitwerken aan de hand van een voorbeeld rondom datzelfde idee wat aan het begin van de preek zo even centraal stond. Misschien is u dat als familie wel eens overkomen. Moeder kwam te overlijden. Daags na de begrafenis stond u voor die zware taak om het houdelijke huis, wat daar nog van over was, leeg te ruimen. Spulletjes te verdelen. En in de meeste gevallen gaat het meeste van de spulletjes niet meer naar de familie, maar elders. Zo keken we ook door de inboedel van vader en moeder. Wat heeft nog waarde? En wat kan weg? En plotseling stond een van de kinderen met zo'n klein beeldje in zijn hand. En eigenlijk wilde hij dat al wegdoen, maar hij bedacht zich opeens en hij zei tegen zijn andere broers en zussen: wat moeten we hier nou mee? Hield dat beeldje zo in de lucht. En een van die kinderen zei: oh, wacht even. Dat beeldje heeft moeder altijd bewaard. Ze had het van vader gekregen toen ze op vakantie waren. En achteraf gezien was dat de laatste vakantie die ze samen hebben gedaan. Dan staat de jongen daar in de kamer met dat stenen beeldje. Een paar seconden daarvoor, waardeloos. Wat moeten we hiermee? Maar toen hij de uitleg hoorde van zijn zus, keek hij met andere ogen naar datzelfde beeldje. De uitleg gaf betekenis aan dat beeldje. En dat is het eerste wat vanmorgen opvalt, wanneer Petrus hier in deze brief dat woord dierbare uitlegt vanuit de dierbaarheid van Christus. Dat hij dan niet gaat vertellen wat voor hem zo belangrijk is geworden vanuit zijn eigen leven. En we zagen de levensgang van Petrus ook in de achterliggende maanden. Wat heeft hij langzaam maar zeker ook in zijn eigen leven oog gekregen voor de dierbaarheid van Christus. Zowel voor zijn trouw, voor zijn gewilligheid. Ook op dat moment toen Petrus uiteindelijk voor de keus stond, letterlijk voor de keus stond, wat doen we met hem? En Petrus tegen iedereen zei: maar ik ken hem niet. Weg ermee. Die ene blik. Die ogen die spraken wat niet met woorden te vertolken is. Deed Petrus' harde blik opeens versmelten. En verbrak zijn stenen hart. Waardoor hij bitterlijk wenend de zaal van Caiaphas verliet. Opeens zag hij in die ogen de blik van de dierbaarheid waar Christus op ligt. Maar Petrus laat dat hier allemaal liggen. Het is een bewuste keus, gemeente. Dus het gaat om de dierbaarheid van Christus. Zijn we ook in een week van voorbereiding niet in de eerste plaats aangewezen op dat wat wij van hem vinden. Wie op zijn plaats is voor God, die kan Petrus ook begrijpen. We zullen dat zo meteen ook zien. Dat Petrus daar niet mee start. Dat wat ik in hem ging zien. Maar Petrus opent de schrift. Dat is de tweede lijn. De week van voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal. Centraal in deze week moet niet staan wat u van hem vindt. Centraal in deze week van voorbereiding moet staan of u het ermee eens bent wat God van zijn zoon vindt. Voorbereiding begint niet bij de vraag. Wat leeft er in het hart? Voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal begint bij God. Laten we dat pad maar even bewandelen vanmorgen, gemeente. Ik ga even met u terug naar dat eerste moment dat Petrus spreekt over de dierbaarheid van Christus. In vers 18 en 19 van hoofdstuk 1. Hij zegt daar het volgende: wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt met uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbare bloed. En dan legt Petrus hier uit wat hij met dat dierbare bloed van Christus bedoelt. Als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Heel bewust gebruikt Petrus dat beeld van het lam. Dat maakt hem trouwens ook uniek tussen de schrijvers van het Nieuwe Testament. Dat Petrus als geen ander, Paulus laat dat vaak ook liggen in zijn brieven, steeds teruggrijpt op Jesaja 53 als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Wij zagen geen heerlijkheid, geen dierbaarheid in hem. Zo benadrukt Jesaja dat voortdurend in de hoofdstuk 53. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mens. En dan in één keer slaat dat om in Jesaja 53. Eerst beschreven wordt wat de mensen van Christus het lam vonden. Dan zegt Jesaja 53 opeens: maar het behaagde God hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Je hoort dat doorklinken in de omschrijving van het lam. Een onbevlekkelijk en een onbesmet lam. Petrus wil als het ware zeggen: wat wij niet in hem zagen, dat liet God juist oplichten. Stap voor stap toen Christus de lijdensweg in de richting van het kruis betrad. Een van de dingen waar de dierbaarheid op ligt, is de gewilligheid van het lam. De gehoorzaamheid van hem aan zijn vader. Dat is het kader waarbinnen de andere facetten van Christus dierbaarheid beginnen op te lichten. Het omspant de gewilligheid waarmee hij zijn rug wil geven aan degene die hem willen geven. Het klinkt door in zijn keus om te zwijgen, terwijl hij wordt bespot, gehoond en wordt bedrogen. Het trilt door wanneer hij als een lam zich laat kruisigen. Hij doet dat niet in de eerste plaats voor ons. In heel zijn houding, in het lijden, sterven op Golgotha, is het hart van Christus gericht op zijn vader. De ogen van het geloof krijgen een bril op, waardoor ze het werk van Christus gaan zien vanuit het oog van God de Vader. Dan staat de vraag of ik bekeerd ben niet meer op de voorgrond. Dan staat de vraag hoe komt God aan zijn eer op de voorgrond. Ook in de bediening van het heilige avondmaal. Dan zoek ik niet naar zekerheid waardoor ik het gevoel heb dat ik aan kan gaan. Dan wil ik Gods stem in mijn leven heel persoonlijk horen. Mag ik van hem aangaan? De dierbaarheid van Christus is zien met de ogen waarmee God zijn zoon ziet. Op een heel aangrijpende manier, gemeente, ik kon geen beter voorbeeld aanwijzen of aantreffen dan in de schrift zelf, wordt dat bijvoorbeeld duidelijk in het huis van Simon de Farizeeër, die de Heer Jezus heeft uitgenodigd om deel te nemen aan die gastmaaltijd, een vooropgezet plan. Samen met zijn collega's heeft hij van tevoren ook overleg gehad om op enig moment, als die kans zich voordoet, de Heer Jezus ook te kunnen pakken op zijn woorden of op een daad wat hij heeft gedaan. Het is gewoon wachten, bij wijze van spreken, wanneer de zaligmaker, wanneer Jezus uit Nazareth toe hapt. En dan zien ze hun kans schoon. En Jezus zit daar aan tafel. En opeens gaat heel stilletjes de deur open, schuifelt die vrouw naar binnen. En zonder een woord te zeggen gaat ze achter hem staan. En beweent haar leven. Beleidt zonder iets te zeggen haar zonde. En geeft zich over aan Christus. U doet met mij wat goed is in uw ogen. Terwijl Jezus gewoon daar rustig aan ligt, eet en drinkt, zijn de twee mensen die naar hem kijken. Simon ziet en denkt, als hij het wist wie die vrouw is, dan had hij haar al lang niet de deur uitgezet. En die vrouw ziet niemand dan Jezus alleen. Ze ziet zelfs Simon niet. De godsdienst niet. Is de Heer Jezus naar haar anders dan naar Simon? Nee. En toch maakt zijn persoon het verschil. Simon kijkt met zijn eigen ogen. De vrouw met de ogen die ze van God heeft ontvangen. Wat gebeurt er als ik kijk met mijn eigen ogen? Wel, laten we Petrus zelf maar even aan het woord. Kijkt u even met me mee, gemeente, vers 4. Daar staat, tot welke komende, als tot een levende steen, dan zegt Petrus niet, van andere mensen wel verworpen. Maar dan zegt hij van de mens. Petrus wil eigenlijk het nog zwaarder aanzeggen dan dat wij hier zouden zeggen. Wij zouden misschien zeggen van iedereen wel verworpen. En als we dat zeggen, dan denken we tussen haakjes misschien in sommige situaties erachteraan, maar van mij niet. En om dat te ondervangen, beklemtoont Petrus het zo sterk van de mens. Niemand uitgezonderd. Zelfs Peter is niet. Dat is de weerslag. De ogen des geloofs die oog krijgen voor de dierbaarheid van Christus. Dan gaat het oog uit naar hem. En het oog terug naar mezelf. En komt die pijnlijke vraag ook in mijn hart op de voorgrond te staan. Hoe kan het dat ik hem nog nooit eerder zo gezien heb. Dat ook ik hem verworpen heb. dat ook ik jarenlang in de kerk gezeten heb. Luisterend naar de prediking van het evangelie. En ik dacht het, en soms zei ik het ook, waardeloos. Misschien wel heel bedekt. Zo heel stilletjes ging ik mijn eigen gang door het leven. Zorgde ervoor dat ik niet opviel. Bleef rustig op het pad lopen, zodat ik geen vragen kreeg. Maar onderwijl kende mijn hart en mijn leven waarde toe aan alles. En dat kan ook je godsdienst zijn. Behalve Christus. Mag ik dat dus als een vraag neerleggen in het midden van de gemeente? Kan het leien, gemeente, als zo je beeld wordt getekend? Van de mensen, dus ook van jou, verworpen. En dat het ook zondag je houding stempelt. Als je aangaat aan de bediening van het heilig avondmaal. Dat het doorklinkt ook tegen de achtergrond van je leven. Dat het genade is dat ik met andere ogen naar Christus ging zien dan in die jaren daarvoor. De bril van het geloof niet opeens getoverd werd uit het binnenzakje van mijn godsdienstig kleedje. Maar dat het ook gekregen werd in de weg van het gebed. Dat het een gave van de Heilige Geest was. Die bril al luisterend naar de schrift opzette voor de ogen van mijn leven. Waardoor ik me misschien opeens afvroeg, is die dominee nou veranderd? Preekt die anders? En al luisterend tot de conclusie moest komen, ik ben anders gaan luisteren. En ik ben anders gaan kijken. Er komt er geen streep onder de jaren daarvoor. We slaan de bladzijde nu om en gaan met een nieuw hoofdstuk verder. Dan stempelt mij dat schuldig en ootmoedig voor God door de mens, door mij verworpen. Maar bij God uitverkoren en dierbaar. Je ziet eigenlijk in deze eerste twee hoofdstukken diezelfde wisselwerking als wat je zag jaren daarvoor in de toespraak van Petrus op het tempelplein. Tegen de achtergrond van die machtige dingen die gebeuren met de uitstorting van de Heilige Geest, opent Petrus de schrift en plaatst die twee tegenover elkaar. Dat wat de mensen met hem hebben gedaan en dat wat God met zijn zoon doet. En als het gaat om de mensen, dan zegt hij het op een gegeven moment. Jullie hebben hem verworpen, gekruisigd zelfs. Maar God heeft hem verhoogd. Dat gebeurde niet achter de schermen. Onzichtbaar voor iedereen, open en bloot, in de zaal van Caiaphas, op Golgotha, zag je die twee bewegingen van de mensen verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. We gaan naar het tweede punt, wat het geloof van Christus dierbaarheid weet. Hoe leer ik dat nou persoonlijk? Te weten. Mag ik die vraag van tevoren en eerst eens ook aan jou stellen? Wat is nou jouw grond om aan te gaan aan de vier bediening van het heilige avondmaal? Waar heb jij die vrijmoedigheid vandaan? Ik noem maar willekeurig wat dingen. Is dat omdat anderen dat ik je tegen je zeide, misschien wel je vrienden, waarom ga je niet aan het avondmaal? Ik vind je zo serieus. Is dat omdat je op een gegeven moment het idee had, ik ga het nu anders doen? Na een periode van gebed en bijbellezen. Was dat voor jou eigenlijk de volgende stap? Ik ga nu ook aan het avondmaal. Is dat, en ik noem gewoon wat dingen uit de praktijk, gemeente. Omdat je buiten deze gemeente hoorde dat je aan kon gaan. Het was alleen wel een andere prediking dan wat gebracht wordt in deze gemeente. Dat laatste nam je voor lief. En dat eerste hield je voor waar. En daarom zit je aan het avondmaal. Terwijl je innerlijk geen enkele aansluiting hebt bij de prediking in deze gemeente. Ging u aan omdat uw man of vrouw aanging? Opeens stond je voor de keus. Een man gaat wel. Een vrouw gaat. Wat doe ik nu? De enige grond dat ons vrijmoedigheid geeft om het heilige avondmaal te mogen vieren, is God. Dat is eigenlijk heel eenvoudig, gemeente. Het is zijn tafel. Het is zijn zoon. Het is zijn werk. Het is zijn sacrament. Peter benadrukt dat ook heel sterk in dit gedeelte. Door die toepassing in vers 7, u dan die gelooft is hij dierbaar, letterlijk in te klemmen tussen de schrift. Laat dat maar gewoon even zien. Er staat vers 6, daarom is ook vervat in de schrift. Hij legt de Bijbel op. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dan komt die toepassing, u dan die gelooft is hij dierbaar. En dan gaat Petrus gewoon verder met het citeren uit de schrift. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de schrift zegt, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degenen namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. En dan volgen nog een aantal versen waarin je Exodus bijvoorbeeld hoort doorklinken en andere schriftgedeelten. Het is alsof Petrus wil zeggen, het enige wat ons als het ware uitdreef naar hem, wat hem dierbaar maakte, was de uitleg van het woord bij zijn persoon en bij zijn werk. Dat mag ik toch ook wel als een vraag bij u neerleggen. Als we vanmorgen in deze dienst van voorbereiding ook even huisbezoek afleggen, zo onder de preek. Ik vraag niet wat u allemaal beleefd heeft rondom hem. Maar ik wil wel één ding vragen, als we nou vanmorgen je Bijbeltje openslaan. Kun je dan vanuit de schrift uitleggen waarom hij waarde heeft gekregen voor jou? Dat is een hele laagdrempelige vraag, gemeente. Ik vraag niet naar bekering, ik vraag niet naar een datum, ik vraag ook niet naar je bevinding. Ik vraag alleen maar naar je Bijbeltje. Wat zegt Gods woord over hem? Wat voor jou dierbaar is geworden? Hoe zou ik ook anders avondmaal kunnen vieren? Als in de bediening van het heilige avondmaal zichtbaar uitgelegd wordt wat de Heere in het woord over hem zegt. Hoe zou ik die woorden, ik voor u, daar geen anders de eeuwige dood had moeten sterven, ooit met mijn hart kunnen begrijpen, als dat woord niet daarvoor de weg had gebaand, mijn hart verbroken had onder de gewilligheid van Christus en daardoor mij geconfronteerd had met de afschuwelijke zonde van ongeloof, verzet en vijandschap tegen genade en tegen het zoen en kruiswerk van de Heer Jezus Christus. Hoe zou ik de handelingen van het uitdelen aan het avondmaal, het ontvangen, het toe-eigenen, het smaken en proeven dat de Heere goed is, ooit persoonlijk kunnen verstaan, als het woord daar niet de uitleg bij geeft? Dan blijft het toch vaag. Dan blijft het bij wat emoties. Dat kun je heel zwaar aankleden, heel opgewekt. En dan mist het fundament van de schrift. Dat is toch ook de enige vrijmoedigheid waarom ik aan kan gaan. De wetenschap, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hij gaf uitleg bij kruis en opstanding, bij kribben en graf. Bij zijn nederdaling ter helle en zijn verhoging in de hemel. Het was het woord en daarin de stem van God die voortdurend klonk. Hoe weet het geloof het nog meer? Wel, het heeft het ook ondervonden, wat de schrift zegt. Laten we gewoon maar kijken naar de schriftgemeente. Kijk even met me mee, de eerste verse van dit hoofdstuk. Er klinkt eens die oproep, zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en alle nijdigheid en achterklapping. En dan staat er als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Petrus gebruikt hier het beeld van een kleinkind dat door de melk op moet groeien. Hij moet gevoed worden. En daarmee bedoelt Petrus niet iets te zeggen over de stand van het geestelijke leven aan de mensen aan wie hij deze brief heeft geadresseerd. Zo worden die woorden wel eens uitgelegd, dat hier dan de kleintjes in de genade mee worden bedoeld. Nee, hij benadrukt juist de afhankelijkheid, het enige wat ons als het ware in leven houdt. Is de voeding van het woord. Heb ik dat niet, dan sterf ik. Niet alleen de noodzaak om vanuit de schrift gevoed te worden. Dat is ook het verdrietige wanneer je de Heere wel vreest. En je blijft af. Mag ik het eens even zeggen in het licht van dit woord? Dan laat je het bord eten staan. En dan krijg je honger. Dat geeft een verschraald geestelijk leven. Dat onteert God en verdriet zijn zoon. Maar leest u even met mij verder. Daar staat dan, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. En dan gebruikt Petrus voor dat woord goede tieren een heel merkwaardig woord. Ik zal het gewoon letterlijk eens citeren vanuit het Grieks. Daar staat dat de Heere Christus is. Je hoort daar die namen doorklinken, dat de Heere Christus is. Petrus wil als het ware zeggen, Gods goede tierenheid wordt belichaamd door zijn zoon, valt samen met de dierbaarheid van Christus. Is dat ook niet de zoetheid, de geloofsomgang met Christus? Niet de wetenschap dat we zonden vergeven zijn, met een diepe beleving dat God goed is in zijn zoon. Dat hij gewillig, dat hij genaard, dat achterkribben, kruis en graf, het welbehagen van God oplicht. Smaken en proeven wat Gods welbehagen is. In de gave van het brood. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken werd. In het smaken en proeven van de wijn. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten werd. Het is het lichaam, het is het bloed van het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Daar hunkert het geloof na. Het wil gevoed worden door Christus met de liefde van God, de drie enige. Het laatste punt van morgen. Kijkt u even met me mee. Daar staat wat het geloof met Christus dierbaarheid doet. En als ik de tekst van vanmorgen lees, dan ligt er al luisterend naar het woord van God drie dingen op. Eerste stipte ik net al aan. Het geloof hongert naar de gerechtigheid van Christus. En dat is ook het enige wat uitdrijft naar de tafel, ook volgende week zondag aan de bediening van het heilig avondmaal. Daarin is het geloof ook heilig egoïstisch. Het wil meer en meer alleen maar van Christus kennen en van hem ontvangen. Het kan soms ook de teleurstelling zijn aan de viering van het heilige avondmaal. Dat voor mijn gevoel ik zo weinig van Christus dierbaarheid heb geproefd. Mag ik het eens heel eenvoudig tegen u zeggen? Ik zeg het ook wel eens tegen mezelf. Bij ons op tafel staat er ook wel eens wat eten. Wat een paar in het gezin op dat moment niet zo lekker vinden. Maar volgens hun lieve moeder hebben ze dat wel nodig. Daar zitten nou de nodige voedingsstoffen in. Die ze nodig hebben om op te groeien. Dat is ook Gods wijsheid aan de avondmaalstafel. Dat we hem daarin ook moeten eerbiedigen. In wat hij op dat moment geeft. En misschien voor mijn gevoel onthoudt. Waarvan ik later moest zeggen. Heer, het was nodig dat u dat niet deed. Zodat ik al luisterend naar het woord oog kreeg voor andere facetten van Christus dierbaarheid. Mijn hang naar het ervaren stond het zien al luisterend naar het woord van hem. In de weg. Bevinding is iets anders dan ervaring. Bevinding is ondervinden dat het waar is wat God zegt. Ook al voel ik het op dat moment niet. Maar God zegt het. Daarom is het betrouwbaar. Het tweede wat het geloof met Christus dierbaarheid doet, staat gewoon in vers 4. Laten we maar even kijken. Daar staat tot welke komende. Als tot een levende steen van de mensen wel verworpen. Maar bij God uitverkoren en dierbaar. Je hoort in die uitdrukking die Petrus hier gebruikt, letterlijk een van Jezus' uitspraken doorklinken. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Daarom is het geloof ook altijd voortdurend in beweging. De uitgangen van het hart zijn gericht op de Christus, de Schrift, de Zoon van de levende God. En juist dat wil de Heer ook heel concreet laten beoefenen volgende week zondag aan de bediening van het heilig avondmaal. Dat we ook letterlijk op moeten staan. Moeten komen naar de tafel. Moeten gaan zitten aan zijn voeten. Om al luisterend naar zijn stem de ogen van het geloof af te stemmen op de dierbaarheid van Christus. Het grijpt me wel eens aan, gemeente, dat de Heer in ieder geval tegen mij, misschien ook wel eens tegen u, moet zeggen, doe dat. Versta me goed vanmorgen. Als het goed is, hoeft hij dat toch niet te zeggen. Als de liefde leeft en vurig is, dan hoeft hij niet te zeggen, kom, eet en drink. Dan gaat het hart vanzelf uit naar hem. Getrokken en getroffen door de dierbaarheid Christus. Maar dat hij dat vanmorgen ook tegen u zegt, komende tot hem, voelt u daar ook niet de drang van Christus, die u vanmorgen ook heel persoonlijk in de prediking opzoekt. Die weet dat u oog gekregen heeft voor hem, voor de dierbaarheid voor hem, die juist ook in die uitnodiging komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven, komende tot hem. Alle drempels als het ware van Gods kant wil wegnemen, zo die er waren. U bij de hand wil nemen. U eten en drinken wilt geven, ook volgende week zondag aan de Adistes Verbonds, om gevoed en gelaafd te worden. En dat is het laatste. Met de goede tierenheid van God. Wat het geloof met Christus dierbaarheid doet, is in Christus rusten in God en genieten van Gods goedheid. Dan is het waar wat we zongen aan het begin van de dienst. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Volle beek van wellust maakt. Hier elk in liefde dronken. Amen.